Dit is Cine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de 9e aflevering van Cine Stories. De podcast waarin ik elke twee weken een zelfgeschreven verhaal voorlees en van tevoren het onderwerp met je bespreek. Maar voor ik deze aflevering van start ga, wil ik graag iets anders met je delen. Goed nieuws! Cine Stories is namelijk genomineerd voor de NTR Podcastprijs. Dit is een aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers. En van de 66 inzendingen zit Cine Stories bij de 10 genomineerden. Ik ben hier echt super blij mee en trots. En ik heb ook al een paar leuke dingen mogen doen dankzij deze nominatie. Zo heb ik een kort interview gegeven. En deze kan je terugluisteren als je in je podcast-app naar het kanaal van de NTR Podcastprijs gaat. Cine Stories is dan aflevering 8 van 2021. En in deze aflevering wordt eerst het verhaal Aquamars afgespeeld. Deze heb ik namelijk ingezonden voor deze prijs. En op het einde van de aflevering is het interview. Dus als je het verhaal wil skippen, dan kan dat natuurlijk ook. Misschien heb je hem al geluisterd of dacht je juist, nou, science fiction verhaal, dat is niks voor mij. Maar als je het wel leuk vindt om wat meer over mij te weten te komen en het hoe en wat van deze podcast, dan kun je skippen naar minuut 50, seconde 50. En dan begint het interview. En op het kanaal van de NTR Podcastprijs kun je natuurlijk ook mijn concurrenten horen. Verder heb ik ook nog op de radio mogen zijn. Samen met 3 van de andere genomineerden zijn we afgelopen 10 juli tussen 7 en 8 uur 's avonds op Radio 1 te horen geweest. En in deze aflevering zijn er stukken van onze podcast laten horen en hebben we ook allemaal nog een paar vragen beantwoord en een klein beetje gereageerd op elkaars podcast. En dit kun je natuurlijk ook terugluisteren, stel dat je dat leuk vindt. Ik ben gewoon super enthousiast en heel erg blij met deze nominatie en daarom wou ik het ook graag eventjes met je delen. Het is gewoon heel gaaf om wat erkenning te krijgen voor de podcast en dat geeft toch het idee dat Cine Stories goed bezig is. Overigens is dit jaar voor het eerst er geen publieksprijs, dus ik ga je ook niet vragen om te stemmen, want dat kan ook helemaal niet. Maar ik zal je in ieder geval op de hoogte houden. De uitslag is 5 september. Dus dan laat ik het je weten. En ik moet eerlijk zeggen, ik schat de kansen van Cine Stories om te winnen vrij laag in. Vooral omdat alle andere genomineerden echt een opleiding hebben gedaan. Dus hun podcasts klinken veel gelikter en geluidseffecten en wat niet. Ik ben best wel onder de indruk. Maar je weet natuurlijk maar nooit. Dus ja, het wordt even afwachten. Nou, nu heb ik alweer een paar minuten volgekletst. Dus ik wil de daadwerkelijke intro wat kort houden dit keer. En voor de introductie wil ik je wat vertellen over de oorsprong van het kampvuurverhaal. Ik denk dat we als kind allemaal wel eens rond een kampvuur hebben gezeten. En als volwassene waarschijnlijk ook. En misschien was je marshmallows aan het roosteren. Of als je wat ouder bent een biertje rond het kampvuur. En als het dan donker is en iedereen wordt een beetje jolig en iedereen voelt zich vrij, dan is dat natuurlijk het perfecte moment om een eng verhaal te gaan vertellen. Een echt kampvuurverhaal. En de term kampvuurverhaal gaat terug tot 1840 en stamt uit Noord-Amerika. En daar werden kampvuurverhalen gebruikt door soldaten om 's nachts wakker te blijven als ze op de uitkijk stonden. Heel slim natuurlijk, want als je hart in je keel klopt, dan val je niet zomaar in slaap. En eind 19e eeuw begon de term kampvuurverhaal meer te verspreiden. En vanaf dan wordt het ook teruggevonden in reclames en in bladen. En veteranen hebben ook de traditie om het kampvuurverhaal in ere te houden bij reunies. Dus daar gebruiken ze het om oude tijden te herbeleven. Nou, het kampvuurverhaal heeft zich pas echt verspreid toen in Amerika de padvinderij het ging gebruiken. Daar heb je natuurlijk de Boy Scouts en de Girl Scouts. En bij de ontwikkeling van deze jeugdgroepen werd het vertellen van verhalen rond het kampvuur ook gemotiveerd. In de eerste editie van het handboek van de Boy Scouts of America staan dan ook tips voor campfire entertainment. De suggesties voor verhalen die worden gedaan zijn als volgt. Indianenlegendes, oorlogsverhalen, spookverhalen, detectiveverhalen, heroïsche verhalen en dan wat serieuzer, de geschiedenis van het leven of als laatste een gesprek over de sterren. En waar soldaten en veteranen vooral verhalen vertelden over oorlogen of wilde dieren die ze tegen waren gekomen en waar ze mee hadden gevochten, wordt de jeugd vooral aangetrokken door paranormale verhalen. Kinderen hebben typisch een rijkere fantasie en staan vaak meer open voor bovennatuurlijke verhalen dan volwassenen. Nu denk ik zelf dat een hele hoop volwassenen ook openstaan voor spookverhalen en ervan houden om weg te griezelen. En als luisteraar van Cinestories durf ik te beweren dat jij het daarmee eens bent. Tot slot heb ik 10 tips gevonden voor het vertellen van een kampvuurverhaal die ik je niet wil onthouden. Het weer lijkt weer wat beter te worden, dus misschien ga je binnenkort wel kamperen. En met deze tips ben je verzekerd om te shinen bij het vertellen van een eng verhaal. 1. Heb plezier. 2. Houd oogcontact. 3. Blijf in contact met je publiek. 4. Maak je niet te druk over details. 5. Zorg voor een stille setting voor je met het verhaal begint. 6. Gebruik de energie van je publiek. 7. Zorg dat het kampvuur aanblijft. 8. Gebruik geen requisieten, dat leidt alleen maar af. 9. Gebruik verschillende stemmen. 10. Begin het verhaal met een geloofwaardige setting. Nou, na deze tips ben ik in ieder geval klaar om je mijn kampvuurverhaal te gaan vertellen. Al wordt het wel lastig voor mij om al deze tips goed toe te passen. Het oogcontact behouden. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om het kampvuur aan te houden. Cinestories, aflevering 9. Een eng verhaal. Michel zit in zijn kamer, aan zijn bureautje, op de achterkant van zijn pen te kauwen. Normaal doet hij dit als hij zenuwachtig is, maar nu is hij vooral opgewonden. Al jaren zeurt hij bij zijn ouders dat hij in de zomervakantie op een jongerenkamp wil. Maar elk jaar weer is het vooral zijn vader die vindt dat hij gewoon mee moet op de gezinsvakantie. 2 weken wandelen in Zweden. Elke nacht kamperen in de wildernis. Geen douches, geen wc's. Michel vindt het verschrikkelijk. Juist deze zomer, nu Michel niet eens meer over een kamp durfde te beginnen, was het zijn vader die een voorstel had gedaan. Hij had met zijn hand over zijn hart gestreken en een geschikte vakantiebesteding voor zijn middelste zoon gevonden. De paar weken dat zijn ouders met Martijn en Nathanael in Zweden gaan wandelen, zal Michel naar een jongerenkamp gaan, in Drenthe. Michel was door het dolle heen geweest. Hij was zijn vader om de nek gevlogen en had hem met tranen in zijn ogen bedankt. De man had zijn zoon van zich afgeduwd en gezegd dat hij niet zo emotioneel moest doen. Als Michel goed had gekeken, had hij de afkeer in de blik van zijn vader gezien, die er vaker was, wanneer hij vond dat Michel zich niet mannelijk genoeg gedroeg. Aan het avondeten had Michel zijn vader het hemd van het lijf gevraagd over de details van het kamp, maar zijn vader had zijn lippen stijf op elkaar gehouden. Alleen op de vraag of er elke avond een kampvuur zou zijn, had de man gereageerd. Anders zou het geen kamp zijn, of wel? Dat was alles wat er toe deed. Een kamp met een kampvuur, leeftijdsgenootjes die hem nog niet kenden, niks kon Michels vreugde temperen. Zijn broers deden extra hun best om het pispaaltje van het gezin naar beneden te halen. Kampen zijn voor mietjes, jullie gaan zeker in een kringetje zitten en aan elkaars pik trekken, of word je dan elke avond ingestopt door de leiding als een kleine baby? Michel hoorde het maar half. In zijn gedachten was hij al aan het lachen en keten met jongens van zijn leeftijd, aan het roddelen over de knappe meiden die er ongetwijfeld ook zouden zijn, en enge verhalen rond het kampvuur aan het vertellen. Als het verhaal eng genoeg is, zal er vast wel een van de knappe meiden tegen hem aankruipen om troost te vinden. Na het eten was Michel naar boven gerend, naar zijn kamer. Hij had een schriftje en een pen gepakt en was aan zijn bureau gaan zitten. Daar zit hij nu. Hij wil het beste enge verhaal schrijven dat maar geschreven kan worden. Zo had hij het altijd voor zich gezien, vanaf toen hij jong was, en wist dat hij niet met zijn gezin op vakantie wilde, maar op een kamp wou, zoals hij die op televisie en in films zag. Hij zal de show stelen aan het kampvuur. Zo zal hij zich van populariteit verzekeren. De jongens zullen hem stoer vinden, de meiden zullen hem bewonderen. Hij is nu 14 jaar oud. Met de leeftijd wordt het alleen maar belangrijker om meteen een goede indruk te maken. Met een echt eng verhaal zal hij er ook voor zorgen dat niemand met hem zal sollen, laat staan dat ze hem zullen gaan pesten. Hij zal een andere jongen zijn, al is het maar voor een paar weken. Het zullen de beste weken van zijn leven worden. Maar dan moet hij nu wel een goed verhaal schrijven. Het kamp is al over 2 weken, hij heeft niet veel tijd. Waarom zijn vader hem er nu pas over had verteld, begrijpt hij niet. Maar het is niet de eerste keer dat zijn vaders logica hem ontgaat. De keren dat hij met zijn vader op 1 lijn zit, zijn op 1 hand te tellen. 1 keer was zijn vader echt trots op hem geweest, toen hij op school op het matje was geroepen, omdat hij had gevochten en hij met zijn beide ouders bij de schooldirecteur moest komen. Zijn moeder had geschokt gereageerd toen ze zijn blauwe ogen had gezien en zich meteen over haar kleine jongen ontfermd. Zijn vader zag vooral het gezicht van de andere jongen, de opgezwollen neus waar bloed uitkwam en hoe de jongen niet meer kon ophouden met snikken. Hij had zijn vrouw bij Michel weggeduwd en hem vlak voor ze het kantoor van de directeur in moesten apart genomen. Goed gedaan, jongen. Je bent voor jezelf opgekomen. Zo is het. Je moet niet met je laten sollen. Je wordt eindelijk een echte man. Ik ben trots op je. Het was een van de weinige keren dat zijn vader hem een knuffel had gegeven. Michel had zich voorgenomen nooit toe te geven dat het een jongen van een paar klassen hoger was die zijn pestkop een vuistslag had gegeven en hem had toegebeten dat als hij Michel ooit nog lastig zou vallen, hij hem met een bezem in zijn kont zou nemen om hem van zijn homofobie af te helpen. Voor hij wegliep had hij naar Michel geknipoogd, alsof ze samen een geheimtje hadden. Michel kende de oudere jongen niet echt, maar hij wist van hem dat hij op mannen viel. Wat de opmerking over homofobie met hem te maken had, begreep hij niet. Een paar weken later had zijn oudere broer Martijn Michel verraden. Met hun vader binnen gehoorsafstand had hij hem gevraagd hoe het nu voelde dat hij beschermd was door een flikker en wat hij ervoor terug had moeten doen. Blijkbaar hadden ze gemeenschappelijke vrienden en had Michels redder op een feestje met Martijn gepraat en hem over het voorval verteld en gezegd hoe rot hij het voor Michel vond dat hij gepest werd. Martijn keek er anders naar. Hun vader was woedend op Michel geweest. Niet alleen had hij gelogen, hij was vooral nog steeds een watje. Een pussy, niet in staat om voor zichzelf op te komen, afhankelijk van de bescherming van een ander, een vuile homo. Zijn vader had hem een vuistslag in het gezicht gegeven. Hij was de controle verloren. Michel had een week ziek thuis moeten blijven. Op school mochten ze dit nieuwe blauwe oog niet zien. Maar nu leek er dan toch iets veranderd. Hij mag van zijn vader op kamp. Misschien werd de man met het ouder worden wat milder, ziet hij in dat zijn middelste zoon nu eenmaal van andere dingen houdt. Dat stoorzijn niet alleen te maken heeft met groot en sterk zijn en vechten, maar dat stoerheid ook van binnen kan zitten. Daarnaast houden meisjes van gevoelige jongens. En Michel zou het helemaal niet erg vinden om eerst een diep gesprek te voeren met een leuk meisje, om haar vervolgens helemaal plat te zoenen. Maar nu eerst moest hij een eng kampvuurverhaal schrijven. Focus. Dat diepe gesprek zal later wel komen. Hij zal beginnen met indruk maken met zijn schrijf- en vertelkunsten. Wat is een goed onderwerp? Een spookverhaal, iets over weerwolven of vampiers, of geesten die uit het bos of het meer komen? Michel weet helemaal niet hoe de omgeving van het kamp eruit ziet, of er wel een meer is. Hij kan zich niet voorstellen dat er een kamp is dat niet omringd wordt door bomen. Dat lijkt hem de veiligere gok. Geesten die zich in het bos schuilhouden, op zoek naar slachtoffers om wraak op te nemen. Misschien omdat er zich vroeger iets akeligs heeft afgespeeld? Een slechte man die daar een heel dorp heeft uitgemoord? De geesten van de mensen die geen rust kunnen vinden tot ze de afstammelingen van de slechte man te grazen hebben genomen? Wat nou als zijn kampgenoten een verhaal over geesten te kinderachtig vinden, te fantasierijk? Misschien kan hij beter iets echters verzinnen. Iets over een seriemoordenaar of zo. Maar dan wel met een gevoelig randje, zodat hij indruk op de meiden kan maken met zijn inlevingsvermogen. Ja, dat is een goed idee. Een seriemoordenaar, die ieder jaar naar het kamp terugkeert om een jongen en een meisje uit te kiezen om te vermoorden. Of beter niet elk jaar, want als er kinderen zijn die vaker terugkomen, dan zullen ze natuurlijk meteen zeggen dat er de afgelopen jaren helemaal niemand vermoord is. Nee, de moordenaar keert elke 10 jaar terug. Hij kiest dan het mooiste meisje en de jongen met de grootste bek uit en voert ze mee het bos in, waarvan ze nooit meer terugkeren. Als dat geen goede reden is voor het mooiste meisje om tegen hem aan te kruipen? Michel ziet het helemaal voor zich. In zijn gedachten lijkt het mooiste meisje precies op Fabienne uit zijn klas. Met lang golvend bruin haar en betoverende bruine ogen. Alleen zal ze zoveel liever voor hem zijn dan Fabienne. En hem niet uitlachen en pesten en dingen naar hem gooien door het lokaal. Maar tegen hem zeggen dat hij zo mooi kan vertellen. Dat hij zo stoer is om zo'n tof verhaal te schrijven. Dat ze zich veilig bij hem voelt. Dan zal hij haar naar zich toetrekken en haar zoenen. En er zal vuurwerk achter hen losbarsten. Michel heeft nog nooit eerder gezoend, dus daar is hij wel een beetje zenuwachtig over. Op klassefeestjes wordt altijd wat afgelebberd, maar nooit met hem. Michel staat tijdens feestjes vaak een beetje aan de kant. Hij wordt wel uitgenodigd. Met het zero-pestbeleid van de school is het een van de vereisten dat je voor een groter feest iedereen van je klas uit moet nodigen. Maar op de feestjes zelf besteedt niemand enige aandacht aan hem. Op school vinden ze het nog leuk om hem te pesten, dingen naar hem te roepen. Soms geven ze hem ineens een duw en ligt iedereen in een kreuk als hij omvalt. Maar op feestjes zijn ze met hele andere dingen bezig. Vooral met elkaar, zoenen en stiekem alcohol drinken zonder dat de aanwezige docenten het zien. Hoe meer alcohol ze op hebben, hoe meer er gezoend wordt. Vooral Fabienne laat zich dan gewillig door alle jongens gebruiken. Michel heeft dus wel veel andere mensen zien zoenen. En op YouTube heeft hij meerdere zoentutorials bekeken. Als het straks zover is, heeft hij niks om zich zorgen over te maken. Hij is klaar om de lekkerste zoen ooit te hebben. Terug naar het verhaal. De seriemoordenaar moet wel een motief hebben natuurlijk. De engheid van het verhaal valt of staat met hoe geloofwaardig het is. Met de gruwelijkheid van de moorden zal hij de jongens voor zich winnen. Met de gevoelige kant van de moordenaar de meisjes. De moordenaar is als kind ook naar het kamp geweest, waar hij dol verliefd was geworden op het mooiste meisje van het kamp. Zij had hem toegefluisterd dat ze hem ook leuk vond en met hem wilde zijn, en hij die avond uit zijn slaaphut weg moest sluipen om haar om middernacht in het bos te ontmoeten. Dat had hij natuurlijk gedaan, en in het bos hadden ze bijna met elkaar gezoend. Maar net voor hun lippen elkaar ontmoetten had ze hem een duw gegeven en was hij achterovergevallen in een kuil die daar gegraven was. De vervelendste jongen van het kamp was achter een boom vandaan gekomen, en samen hadden de jongen en het meisje hem belachelijk gemaakt. Geroepen dat hij achterlijk was om te denken dat hij een kans bij haar maakte. Ze hadden aarde over hem heen gegooid en hem levend begraven. Hij had zich verslikt in de aarde en was gestikt. De pesters dachten dat hij echt dood was. En in paniek hadden ze nog meer aarde over hem heen geschept om het lijk te verbergen. Ze waren terug naar het kamp gerend. Toen de volgende ochtend bleek dat er een jongen vermist was in het kamp, hadden ze niks gezegd. En tot de dag van vandaag hadden ze hun mond gehouden. Maar de jongen was niet echt dood. Er had nog lucht zich door de aarde een weg weten te vinden naar zijn longen. De volgende ochtend was hij bijgekomen en had zich uitgegraven. Maar hij ging niet terug naar het kamp. Hij wilde alleen maar wraak. Daarom had hij zich sindsdien in de bossen schuil gehouden. De jongen en het meisje die hem dit aan hadden gedaan waren nooit meer naar het kamp teruggekeerd. Maar elke zoveel jaar zag de moordenaar een jongen en een meisje die hem aan zijn beulen deden denken. Deze sleurde hij dan mee diep het bos in, waar hij ze martelde en uiteindelijk levend begroef. Dus pas maar op dat je niet te mooi bent als meisje of het een grote bek hebt als jongen. Want voor je het weet, word je om middernacht door de seriemoordenaar je bed uitgesleept om nooit meer terug te keren. Michel is tevreden over zijn verhaal. Als dit geen winnaar van een eng verhaal is, weet hij het ook niet meer. Met een goed gevoel kruipt hij zijn bed in. Nog 15 nachtjes slapen of hij het ten gehoor kan brengen. Hij kan niet wachten. De dagen die volgen werkt Michel aan het fine-tunen van zijn verhaal. Elke avond sluit hij zich op in zijn kamer en voegt details toe, haalt andere dingen weg, wikt en weegt welke woorden het beste werken. Een paar avonden voor het vertrek komt zijn moeder zijn kamer binnen. Hey Mich, heb je geen zin om beneden met ons tv te kijken? Je zit maar elke avond hier in je eentje? Dat is toch niet gezellig? Michel haalt zijn schouders op. Zijn moeders ogen dwalen af naar het schrift dat op Michels bureau ligt. Hij was net bezig met het overschrijven van zijn verhaal. De originele versie staat vol strepen en toegevoegde woorden, zelfs hele zinnen die hij in de kantlijn erbij heeft gekrabbeld. Hij wil een nette versie om uit zijn hoofd te leren voor het kamp. Wat ben je aan het doen? Michel twijfelt even. Beloof je dat je niks tegen pap zegt? Zijn moeder knikt. Ik beloof het. Ik ben een verhaal aan het schrijven. Als zijn moeder hem vragend aan blijft kijken, gaat hij verder. Voor op kamp, aan het kampvuur. Ik maak een eng verhaal. Het gaat over een seriemoordenaar die lang geleden ook naar dit kamp is geweest en toen bijna is vermoord door twee kinderen. Zij dachten dat hij echt dood was, maar dat is niet zo. Nu zwerft hij in de bossen rond, op zoek om wraak te nemen op nieuwe kinderen die naar het kamp gaan. Het is echt een stoer verhaal geworden. Ik ga echt indruk maken op de jongens. En misschien is ze wel een leuk meisje die ik moet troosten als ze bang wordt. Michel wordt rood na zijn laatste opmerking. Normaal laat hij niet zoveel los, maar hij heeft zich door zijn enthousiasme mee laten slepen. Zijn moeder loopt naar hem toe en geeft Michel onverwacht een knuffel. Oh, jongen toch. Haar stem klinkt anders dan normaal, alsof haar keel dicht zit. Als ze hem loslaat, kijkt ze hem doordringend aan. Je weet dat ik van je hou, toch? En je vader ook, we houden allebei zielsveel van je. Dan loopt ze zijn kamer weer uit. Een paar dagen later is het zover. Michel heeft zijn backpack gepakt en zit klaar om te gaan. Dit keer niet voor een stomme wandelvakantie in Zweden. Nee, dit jaar is het voor de tofste vakantie van zijn leven. Zijn vader zal hem wegbrengen. Zijn moeder is te druk met de voorbereidingen van hun eigen vakantie. Zijn ouders en twee broers vertrekken de volgende dag. Michel zou ze veel plezier wensen, maar zijn broers konden niet eens de moeite nemen om hem uit te zwaaien. Die zijn allebei naar vrienden toe. Whatever. Michel laat zich niet meer op zijn kop zitten door die twee sukkels. Ze zijn waarschijnlijk gewoon jaloers dat zij weer mee moeten om suf te gaan wandelen. De hele autorit naar het kamp is zijn vader stil. Zo gaat het meestal als zij samen zijn. Michel tuurt de 2 uur durende rit uit het raam, terwijl hij in zijn hoofd zijn verhaal repeteert. Gisteravond heeft hij nog een paar kleine aanpassingen gemaakt. Hij heeft de seriemoordenaar de naam Brutus gegeven. Een fantastische naam voor iemand die van een lieve jongen in een brute killer verandert. Al zegt Michel het zelf. Het laatste half uur rijden ze door beboste gebieden. Michel is opgelucht. Dit is de perfecte setting voor zijn verhaal. Als de auto stopt, zit Michel nog diep in gedachten te repeteren. Jongen, we zijn er. Michel, kom op, uitstappen. Als Michel om zich heen kijkt, is het niet helemaal wat hij verwacht had. De omgeving is groen en bosrijk, maar de gebouwen die hij ziet zien er grijs en oud uit, van beton gemaakt, als een kruising tussen een klein ziekenhuisgebouw en een bunker. Een opgewekte man komt Michel en zijn vader tegemoet. Hij pakt Michels backpack aan en zegt ze dat dit het moment is om afscheid te nemen. Nou, Mich, zet hem op, hè? Zijn vader lijkt even te twijfelen. Dan pakt hij Michel stevig vast. Michel is verrast door deze onverwachte knuffel. Zijn vader zal het toch wel heel stoer vinden dat hij alleen op vakantie gaat, zonder zijn ouders. Dan laat zijn vader hem los, stapt in de auto en rijdt weg. Kom maar achter mij aan, zegt de opgewekte man. Gedwee loopt Michel met hem mee. Hij ziet nog geen andere kinderen. Ze gaan het rechtergebouw in. De man vertelt dat hier een deel van de slaapkamers zitten. Van binnen is het net zo lelijk en kaal als van buiten. Michel krijgt er een raar gevoel bij, maar slikt het weg. Dat het niet precies is zoals hij verwacht had, betekent niet dat het minder fantastisch gaat worden. Ze lopen een lange gang in. De man opent de 3e deur aan de linkerkant en gebaart Michel naar binnen te gaan. Dit is jouw slaapkamer. Het is een kleine, kale kamer. Er staat een bed, waarboven een klein schilderijtje hangt. Er is een wasbak aanwezig en in de hoek staat een stoel. Dat is alles. Maar slaap ik alleen op de kamer? Kan ik niet een kamer delen met wat van de andere jongens? De man negeert zijn vragen en zet Michels backpack op de stoel neer. Maak het jezelf gemakkelijk. De eerste sessie begint over een half uur. Eerste sessie? Waar heeft die man het over? Voor Michel het kan vragen is de man al weg en heeft de kamerdeur dichtgetrokken. Het akelige gevoel dat Michel heeft wordt steeds groter. Hij haalt zijn schriftje uit zijn tas en leest zijn verhaal een paar keer hardop voor. Daar kalmeert hij van. Zie? Zijn verhaal is nog steeds geweldig. Hij gaat hier echt indruk mee maken. Het engste verhaal ooit. Het wordt helemaal fantastisch, ook al slaapt hij dan alleen op een kamer. Na het half uur klopt er iemand op zijn deur. Het is een nieuwe man die Michel vraagt mee te komen naar de eerste activiteit. Hij had dat sessie vast verkeerd verstaan daarnet. Opgewonden loopt Michel met de man mee naar buiten. Zouden ze gaan kanoën of voetballen? Wel vreemd dat hij nog steeds geen andere kinderen ziet. Dan lopen ze een ander gebouw in. Michel wordt de eerste kamer ingeleid en op een stoel gezet. Het is donker in de kamer, maar Michel kan wel zien dat er een scherm hangt. Natuurlijk, ze beginnen met een introductiefilmpje. Michel gaat dat gemakkelijker zitten. Dan komt de man razendsnel in actie. Voor Michel het doorheeft zijn beide polsen met leren bandjes vastgemaakt aan de stoelleuning. Hij kan nergens heen. Het doek wordt in zijn mond gepropt en hij krijgt een soort halsband om. Michel is zo in shock dat hij niet eens tegenstribbelt. Het is vast een ontgroening, gaat als een mantra door zijn hoofd. Het is vast een ontgroening. Dan springt het scherm aan. De geluidsinstallatie staat op maximaal volume. Michel hoort 2 mannen keihard kreunen. Als hij zijn ogen opent, ziet hij hoe een van de mannen genomen wordt door de ander. Hij ziet er niet liefdevol uit, vooral agressief. Waarom laten ze hem zulke beelden zien? Hij is nog maar een kind. Dan krijgt hij een schok door de halsband. Bij elke schok beginnen zijn ogen meer te tranen. Een lichte geur van verbrand vlees komt zijn neus in, terwijl zijn oren gevuld worden met de harde kreunen en de homoseksuele porno zich op zijn netvlies brandt. Hij kan nergens heen. Hij wil dit niet. Wat hebben zijn ouders hem aangedaan? Dit is enger dan het engste verhaal. Dat was een eng verhaal. Als je deze wilt gebruiken om zelf aan een kampvuur te vertellen, dan heb je bij deze mijn toestemming. In de show notes staat de link naar de pagina die ik heb gebruikt voor de intro, en er staat ook een link naar mijn aflevering in het podcastkanaal van de NTR Podcastprijs in Spotify, en een link naar het bijbehorende radio-optreden. Just in case je het leuk vindt om dat terug te luisteren, en iets meer te weten te komen over mij en het ontstaan van deze podcast. Om meer te weten te komen kun je natuurlijk ook een berichtje sturen naar @SceneStoriesPodcast op Instagram, SceneStoriesPodcast@gmail.com of op de Facebookpagina facebook.com/SceneStoriesPodcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je snel terug bij de volgende Scene Story.